het tekstwoord voor deze avonduren vindt u het u gelezen schriftgedeelte uit de brief van Paulus aan de Galaten, het vijfde hoofdstuk, het vijfde vers. Galaten 5, vers 5, waar het woord des Heren aldus spreekt: want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Overdenken wij een verwachting die niet beschaamt. We hebben verleden week stilgestaan bij het eerste vers. En vanavond wilde ik het verband samenvatten in het vijfde vers. Toch slechts kort op de voorgaande verzen wijzen. Paulus heeft verkondigd dat zij behoren te staan in de vrijheid waarmee ze door Christus vrijgemaakt zijn. Want ze zijn bevrijd tot vrijheid. En dan gaat hij nog in enkele zeer scherpe bewoordingen nog eens onderstrepen de gruwelijke afval wanneer zij de genade vaarwel zeggen. Ziet, ik Paulus zeg. Dat is hier geen woord van hoogmoed, zoals wij dat doorgaans zeggen, zie ik, die en die. Maar Paulus wil hier eigenlijk zeggen, zie ik, die door Gods eeuwige genade en ontferming uw vader ben. Want hoewel gij nu wel allerlei leermeesters hebt u onderwijzen, zo heb ik u toch door het evangelie geteeld. Daarmee drukt hij hier dus niet zijn menselijke kwaliteit uit, zijn menselijke zeggenschap, maar hij spreekt hier in de autoriteit van de van God gezondene, wiens reden verachtelijk was in vele ogen, wiens postuur waarschijnlijk ook niet aantrekkelijk was, maar die nochtans door God gezonden was om hun het evangelie te verkondigen. Zo gij u laat besnijden dat Christus u niet nut zal zijn. Als ge wederkeert tot de besnijdenis, tot de onderhouding van dat sacrament van het Oude Testament, dan zal de bate en de vrucht die uit Christus vloeit u geen nuttigheid meer geven. Het zal u niets meer zijn. Ja, ik betuig nog eens aan een ieder mens die zich laat besnijden dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen, naar Joodse opvatting zeer zeker, en zeker naar de opvatting van het Israël van die dagen, bracht de besnijdenis onder de wet. En was het besneden zijn tevens een verplichting om alle geboden Gods te onderhouden, ten einde toe. In hoeverre dat die algemene zienswijze juist geweest is, laten wij hier rusten. Het zij genoeg dat we elkaar herinneren aan het feit dat Abraham de besnijdenis ontvangen heeft tot een zegel van de gerechtigheid des geloofs. En niet dat hij dat gekregen heeft als een soort aanloop om de wet te gaan volbrengen. In de zin zoals de Jood zich dat voorstelde. Nee, dan is die schuldenaar alles te doen, wil Paulus zeggen. Dan niet alleen die spijswetten, die ceremonieën, die sabbatten, maar gaat dan maar Leviticus en Deuteronomium enzovoorts, Exodus, alles maar bestuderen, nauwgezet om te weten wat ge wel of niet kunt doen. Want die in één gebod struikelt, die struikelt in alles. Hij gaat nog verder, ik doe het slechts heel vluchtig, omdat we reeds verschillende malen bij deze zaken hebben stilgestaan. Christus is uw ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Ge zijt van de genade vervallen of van de genade ontledigd. Ge hebt geen part nog deel in de genade meer. Het is altijd zo wonderlijk dat de apostel in de prediking en het schrijven aan de gemeente zijn uitgangspunt nooit neemt in bepaalde stellingen die in ons verstand zetelen, maar in de praktijk van het leven. Want aan de ene kant is het natuurlijk gans en al onmogelijk dat degene die Christus door een waar geloof hebben mogen aannemen, dat die van de genade zouden kunnen vervallen. Want er is geen afval in dat opzicht. Die hij lief gehad heeft, heeft hij lief gehad tot het einde. En de Heere dankte Vader dat hij niemand uit hen verloren had van zijn discipelen dan de zoon der verderfenis. En hij was tevoren tot dit oordeel opgeschreven. Maar, dat is volkomen waar. Maar hoe is het nu in de praktijk in de gemeente? In de gemeente vallen er heel wat heiligen. En niet alleen maar voor een keertje, maar voor eeuwig. Voor eeuwig. Er zijn er ontzettend veel die schipbreuk hebben geleden in het geloof, die uitgevallen zijn. Want in de gemeente hebben wij voor ogen wat voor ogen is. En uit uw mond zult gij geoordeeld worden. Je hebt mensen die er voorlopig maar vanuit gaan als ze een gemeentje, en dat kan misschien in een volkskerk nog. In een volkskerk. Waar dus allerlei mensen komen. De een komt iedere zondag een keer, de ander komt eens in het jaar een keer. Maar waar alles, waar als het ware geen tucht van het woord en van de kerkeraad uitgaat. Ja, dan is het natuurlijk vrij gemakkelijk en dan word je automatisch gedwongen misschien om te spreken van een brede en een smalle gemeente. Maar ik heb zo'n kerk eigenlijk nooit begeerd in die zin. Ik weet wel, al die mensen zijn onder het bereik van Gods woord ergens. Ze komen nog eens een keer. En meestal als ze dan nog voldoen aan hun kerkelijke belastingplicht, dan worden ze nog niet afgevoerd. Maar hij voelt wel aan, dat is een moeilijke situatie. Daar kun je niet op laten gelden wat ik u nu zeg. Maar naar bijbels, apostolisch inzicht, naar bijbelse maatstaven is de kerk de gemeente van Christus. En hoe ook de ongerechtigheid soms in die gemeente openbaar kwam, Paulus laat dat niet zomaar los. Het kwade moet wijken. Het boze moet wijken. Ja, soms geeft hij ze over opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Opdat de ziel behouden zou mogen worden. En het lichaam van de kerk niet verdorven zou worden. Wij voelen wel aan wanneer de kerk een vergadering van toehoorders tot in de meest orthodoxe kringen, geachte toehoorders. Als je daarover gaat denken, wat is dat dan toch een ernstige zaak? Ik ben geen labbedist. Een gemeente vormen uit alleen maar wederom geboren mensen, dat staat niet ter mijner beoordeling. Maar uit uw mond zult gij geoordeeld worden. En die met de mond belijden zal dat Jezus is de Christus. Kan ik niet uitmaken of dat hij met het hart gelooft of niet gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Kijk, wanneer je een gemeente van toehoorders krijgt, dan is de klem weg. Dan is die beklemming die het woord meebrengt, die wordt van onze hals afgehaald. Dan strijden wij tegen de Heilige Geest. dan wordt alles uitgehold. Ik hoop altijd bewaard te worden voor ongezonde drijverij. Maar als men van tevoren met jonge mensen gaat beginnen om ze eigenlijk duidelijk te maken dat belijdenis doen niet zoveel te betekenen heeft, dat dopen niet zoveel te betekenen heeft, want het is allemaal maar en dan krijg je het, dan denk ik wel eens, wat zal God die in de hemel woont daarvan zeggen? Als die eenmaal ter verantwoording roepen zal en ook al die dienaars rekenschap af zullen leggen van wat in het lichaam geschied is, dan zou wel eens kunnen heten wat, dan zou het wel eens kunnen wezen wat nu ernst heet, dat dat dan zou genoemd worden: gij hebt niet uwe maar mijn kinderen de Moloch opgeofferd. Want de mens die zoekt altijd een achterdeur, en die is er niet. Die is er niet. Dat doet het woord nou. Dat gaat de pas ons afsnijden in betoning van de Heilige Geest. Dat doet mens niet, dat doet het woord. Maar waar ik het woord nou zo in ga leggen en zo verdraaien, dat het een woord wordt voor drie, ja, die ik dan ken en waar ik dan overname voor heb. En de rest zit er zo gezegd maar bij. Dan denk ik wel eens, is het dan een wonder dat er niets gebeurt? Dat er niet die lering, dat opwassen is, dat er niet dat stille verborgen werk van de Heilige Geest is in de harten tot overtuiging. Want het is net alsof van tevoren alles al vernielen. Zo leert en zo leeft Gods kinderen niet als op hun plaats zijn. Zo leven ze niet. Zo kan de apostel ook niet leven. Hij weet wel, die eenmaal, die eeuwige genade en ontferming Gods door het geloof deelachtig geworden is. Hij zal behouden worden, al was het door vuur, maar in de praktijk van het leven is dat geen rustdoener, geen rustbed. Is dat niet iets om te zeggen, nou ja jongens, ik geloof de volharding der heiligen, gaan jullie maar rustig door hoor. Want als toen waar geweest is, dan zal best nog eens een keertje in orde komen. Nee. Nee, nee. Het is de gemeente waar God zich mee bemoeit, zijn Sion. Het zijn de broeders waar Paulus tegen zegt: laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend of gedaan heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Zomaar niet wat. Kijk, dat is die ernst, die blijvende ernst. Dat steeds weer door het woord en de geest gedrongen worden naar het centrale punt, naar de rotssteen wiens werk alleen volkomen is. En daarom zegt Paulus dat. En daarom heb ik zo'n afkeer van die koekenbakkerige godsdienst. Dat akelige praten over nee, daar heb je niks aan. De een is nog lieviger als de ander. De een is nog mensen behagelijker dan de andere. En het kan allemaal nog goed komen. Want toen ik zo was, oh jongens, die dat moest vertellen, zo bouwt men elkaar op. Maar dat doet het woord Gods niet. Dat doet het woord niet. Het woord zegt, als het werkelijk zo is dat je meent, door genade en door werken gerechtvaardigd te zullen worden, of te willen worden, dan ben je van de genade ontleden. Dan krijg je niet de helft genade. Dan krijg je helemaal geen genade. Dan is de genade weg. Dat hoef je nou niet allemaal theologisch te gaan zitten verwerken. Hoe kan de genade weg zijn? Paulus zegt, dan openbaar je als het ware als een genadeloos mens. Omdat je met allebei je voeten de genade Gods verschopt. Omdat je die verwerpt, daarom. Dan is Christus voor u niet meer dan een ijdel geblaas. Een morgenwolk. En je vervalt in de eeuwige dood. Dat is de werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid. Dat is ook de werkelijkheid van de rechte verkondiging van Gods wet. Over de scherpelijke prediking van de wet is heel wat te doen geweest. En zijn mijpel is zo tussen neus en lippen verweten de wet. Er moet meer de wet. En ik geef meestal geen antwoord, want ik ben ook niet bij macht, nog om mezelf, nog om een ander te leren. Maar ik denk wel eens in mijn hart, als je oren goed open gaan ervoor, dan hoor je dat er overal maraak gekroeid wordt met de wet. Waar u misschien van denkt, jongen, daar preken ze de wet. Dat is vaak niet anders dan een wetticisme. Een wettisch wandel. Maar als ik het goed luister, te zeggen, het is nog lichter dan een veertje. Nog lichter dan een veertje. Maar waar de wet toegelicht wordt uit het heilige evangelie, daar houdt de verkondiging altijd in dat wij onder de vloek zijn. Of onder de genade. Eén van tweeën. Want die uit de werken wil gerechtvaardigd worden, die is van de genade vervallen. Nou, zo mogen wij nu met elkaar omgaan. Als dat ter sprake zou komen, en dat kan best in de gemeente ter sprake komen wanneer er over gesproken wordt in de prediking, of in de gesprekken, of hoe dan ook, dan moet dat kunnen leiden. Dan moet het kunnen leiden als we tegen elkaar zeggen, vriend, het is van tweeën één. Ophouden nu eens met dat gezeur. Of hij is een volkomen zaligmaker. En dat je alleen uit genade zalig wordt. Of hij is geen zaligmaker voor je. Maar dan ga je vallen en je blijft vallen. Zo trekt het woord altijd de lijnen in het heden van ons leven. In de praktijk van ons leven. Het laat ons geen rust. Het tekent ons de kerk altijd als een kerk die op weg is. Op weg. Een huis met gouden, zilveren en aardevaten. Als iemand een aardevat is, zegt de apostel, die reinigen zich. Nog niet afgelopen nog. Want God is met zijn woord in de kerk bezig. Nu, en daar wilde ik iets van zeggen vanavond, dan komt het vijfde vers. Want wij verwachten door den geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. De verwachting van de werker der wet. De verwachting van allen die nog iets van zichzelf menen te moeten daarstellen om voor God te kunnen bestaan. Die zal uitgeblust worden bij alles wat we hebben of niet hebben, zal de verwachting beschaamd worden van alle die buiten de Heer Jezus Christus alleen sterven zullen. Daar is niets aan te doen. Dat is nu eenmaal een verwachting die niet beschaamt en een hoop der spinnenkop. Maar waar nooit iets van terecht komt. Of ja, laat ik het eens heel scherp formuleren. De voortreffelijkste mens. die in zijn leven met uitnemende gaven versierd is, zoals de rijke jongeling en Jezus hem aanziende, beminde hem. Die is precies rijp voor de rampzaligheid. En de meest ongelukkige, die in zijn leven misschien niet één keer, maar 10 keer, misschien ook wel in het openbaar te bestraffen was. Misschien wel onder censuur gestaan. Misschien wel in de gevangenis gezeten. Maar wiens hoop alleen gericht werd op de Heere Jezus Christus, die zal eeuwig zalig zijn en niet beschaamd worden. Kun je indenken, als we niet voor genade ingewonnen worden, dat de mens van vijandschap wel brandt als die daaraan denkt. Als die denkt bij zichzelf, ja, maar ik ben toch en ik, je moet er maar eens bij bepaald worden dat God zondaren uit genade zalig maakt. Al ben je dan een zondaar dat je weet voor God dat je ganselijk niet deugt, maar je hebt het er nog netjes afgebracht in je leven, dan voel je de tegenstand opkomen in je ziel. Zou het dan zo gaan? Zou het zo gaan? O, het mens is een vijand van de genade. En toch is het zo. Die moordenaar, en wij kunnen niet met een ander geloof toe, die aan het kruis hing, die was ontzaglijk dicht bij de hel, zou je zeggen. Maar hij was dichter bij de hemel dan al die godzalige mannen daar om het kruis, die meende goden een welgevallig werk te doen. Ja. Ja, dat zeg ik wel. Er zijn mensen die nemen je dat kwalijk, dat je daar de klemtoon is op legt. Want dan zeggen ze, een mens wordt er te makkelijk onder. Dat kan met de vrezen Gods niet. Ik snap niet wat jullie dan voor een rare godsdienst hebben. Is God nou degene die een gezin, die een gemeente, die zijn Sion heeft uitverkoren en leert en regeert, leidt, of moeten wij dat doen? Als wij het moeten doen, dan zeg ik, je hebt groot gelijk, hoewel we zijn van ons eigen al makkelijk. Daar hoef je niet voor in de kroeg te zitten. Dat we toch wel raak leven. Want iedere dag dat we de Heere onze God niet geloven, hem niet alleen prijzen, dan leven we raak. Want raak leven, dat betekent in de stand van je leven, niet in de vrezen God staan. Maar wees dan eerlijk. Wanneer sta je nou in de vrezen Gods? In de stand van dit leven. Zie je, daar praat een rechtgeaard christen niet over. Van ja, maar dan kan de mens, we moeten toch de mensen voorhouden wat je niet gedaan hebt, daar hoef je ook niet voor te boeten. Maar ik weet dat waar de Heilige Geest komt, daar hebben wij alles gedaan. Alle kwaad. Dan kun je dat niet indenken in heel het woord, of je hebt het ook gedaan. Daaruit leer je ook het evangelie verkondigen voor zondaren, dat mag ik nu wel zeggen. Ja, maar als er iemand bij zou zijn, die zou zeggen, nee man, voor mij niet. Dan zou ik zeggen, kom dan. Dan zal ik trachten die uit het woord Gods aan te wijzen, dat zijn bloed reinigt ook van die zonde. Genade. Ja. Een verwachting die beschaamt. al staan de standbeelden hier op aarde gereed voor je. Hun lamp wordt uitgeblust in eeuwige duisternis. Ja, het is maar goed dat in de dag der dagen de Heer voor eeuwig de baas is. Anders dan zou er een veldslag uitbreken in moord als de vijanden zouden zien hoe Gods kerk volkomen heilig, onberispelijk binnengeleid wordt in de eeuwige woning. Want wij verwachten door de geest. Nou stelt de apostel tegenover die verwachting die beschaamt. Tegenover die idee waarmee we eeuwig bedrogen uitkomen. Genade en werken. Om tenslotte geheel de genade te verlaten, uitsluitend door de werken zalig te worden. Nou stelt de apostel daar tegenover een verwachting die nooit beschaamt. Want wij verwachten door den geest, staat er. En die andere mensen dan, die verwachten door het vlees. Hun verwachting is op de krachten van de mens, of van hun geloof, of van hun wedergeboren zijn, hun veranderd zijn. Of van dat nieuwe deeltje ergens. Daar verwacht men het van. Men verwacht het van de betrachtingen die men nog doen moet om de Heere aangenaam te zijn. Men verwacht het van alles. Maar niet door de geest. Het is des mensen geest die dat verwacht. Ja, en die verwachting, daar moet je niet gering over denken, oh mensen. Die kan naar het schijnt in sterkte de verwachting des zondaars ver te boven gaan. Want de zondaar, die heeft geen verwachting. Och, je zou zeggen, hij is toch van dezelfde lap gescheurd. Ja, maar elke keer als hij hem weer tegenkomt, hij heeft geen verwachting. Want dat woord van Paulus, dat wordt aan zijn ziel gezegend. En elke keer als die denkt, ja, dan komt er weer zo'n deksel op zijn hoofd, dat hij weer een toontje lager zingt. Want ook in deze zuchten wij afgelopen. Hij haalt het niet. Het gewicht niet. De maat niet. In geen enkel opzicht. Dat is een troost als er mensen zijn vanavond, dat kan, dat er geen verwachting is. Je zegt, een mens moet toch verwachting hebben. Ja, maar we hebben geen verwachting. Als je denkt, of bij de aanvang, of bij de voortgang, dat je al iets hebt mogen smaken van de Heer Jezus Christus, maar dat je vanavond gedacht hebt, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mij, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven. En dat u dacht, maar mijn moed is toch al een eind weg. En dat geloof is toch al een eind zoek. Dan nog zeg ik u, o de genade Gods is veel meer overvloeiender. Dat de Heere er nou zo'n huisgezin op na gaat houden. Zo'n volk, zo'n kerk. Die telkens beschaamd worden in hun verwachtingen met zichzelf. Telkens beschaamd worden met hun eigen voorbrengselen. Want aan alle kanten zien ze dat het verderf erin schuilt. Die nou eens nooit iets hebben waarvan ze nou eens voor 100% kunnen zeggen. Dat is nou eens af. Geen één gebed. Geen één stukje lezen. Geen ene vermaning die ze een ander toegeven. Menen te moeten gedienen. Geen ene prediking. Geen ene gang of weg in hun leven. Niks. Allemaal te kort. Het bed is te kort dan dat ze zich daarop ter rust zouden uitstrekken. Zo rolt die Heilige Geest, dat woord, die al die verwachtingen op. Want de kerk heeft ook wel veel van die verwachtingen. En ze denken dat het verkeerd gaat, al die verwachtingen beschaamd uitkomen. Maar dat gaat juist goed. Maar dat zien ze ook niet altijd, dat het dan juist goed gaat. Want de apostel zegt, mensen, bij die anderen komt het misschien iets beter dan bij jullie. Omdat ze eerst het woord van de genade hebben weggetoverd. En het woord van de genade, dat is alleen maar ontdekkend. Het woord van de judaïsten is niet ontdekkend in de grond der zaak. Dat is zielestrelend. Dat is opbouwend. Maar de genade en het evangelie, die zijn ontdekkend. Die laten niets van ons overeind staan. Nu. Maar wij verwachten door de geest. Dat is de Heilige Geest. Dus het is dan toch waar. Dat we helemaal geen verwachting hebben. Ja, het is voor. Stel het maar gerust toe. Probeer je eigen maar niet groot te houden. Van je eigen heb je geen verwachting. Maar wij of een ijdele verwachting. Maar wij verwachten door de geest. Mijn hoop is op u alleen, hebben we gezongen. Dat zegt de man door de Heilige Geest. Zelf kan hij daar niet brengen. Dacht je dat Adam dat kon? Mijn hoop bestaat op u alleen. Dat kan hij niet. Als hij dat kon is een inbeelding. Maar dat kan hij net niet. Maar dan zou het ook geen zondaar zijn. Zou hij ook niet uit genade zalig worden als hij dat kon. Maar nu kan hij dat niet. Maar de Heere die doet dat. Die doet het allemaal. Hij heeft zijn geest verworven. Die zal u in al de waarheid leiden. Ook deze waarheid. Welke waarheid? Vergeefs verwachten we het van de bergen. En van de heuvelen. Van onze eigen krachten. Van onze eigen wijsheden. Van ons geloof, hoop en liefde. Van onze kerk. Vergeefs. Daar leidt hij in. Maar hij leidt ook, en dat niet in het minst, hij leidt ook in het spoor der verwachting, die niet beschaamd zullen worden. Verwachting door de geest, oh dat is zo mooi, als je daarover denkt. Als je daaraan denkt, verwachten door de geest, dat je zegt, je kan er wel eens behagen in hebben. Om nou gewoon zoals je bent, niets hebben. Dat je zeggen mag, Heere, maar het hoeft ook niet. Want de mensen, die komen altijd naar voren in hun eigen waarde. Ben je bereid? Kun je sterven? Ben je dit? Ben je dat? Maar dan hoef je niet bang te worden. Dan zeg je, want wij verwachten door de geest. Die geest is het. Daar kun je niks aan doen. Dat de Heer nou zo'n lege zondaar, zo'n leeg vat eigenlijk, waar niks is wat hem behagen kan, dat hij daar nou in komt door zijn Heilige Geest. En dat hij daar het lied op de lippen gaat leggen. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Dat is een meditatie die man schreef. In die meditatie, ja, die man die was nog niet gerechtvaardigd. Die stond voor de zaak. En daar zat hij naar uit te zien. Kijk, daar voel je nou weer de mensen. De mens. Want daar was hij al voorbij, wou hij zeggen. Red je? Laat niet door dat dat een les is in zijn hele leven, waar je aan het eind nog niet aan, waar je aan het eind nog niet uit bent. Zo doe hij ook aan mij. Maar dat willen we niet. Want wij willen toch enige zekerheid en enige gronden hebben in onszelf. Wij willen toch verwachting hebben. Nou moet je nou eens horen hoe recht troostrijk dat dat is. Als alles je aanvalt van binnen en van buiten. Dan zeg, waar is nou je verwachting? Dan mag je ook nog eens een keer zeggen. Tegen wie dan ook, de duivel of je eigen geweten of conscientie. Zondaar, beken het maar. Je hebt geen gegronde verwachting. Die heb je niet. Waar zou je vandaan halen, die verwachting? Ja, maar dat is toch niet zo best. Dat is heel best wat ik u nu zeg. Dat is heel goed. Want wij verwachten door de geest. Door de Heilige Geest. Dat is de geest van Christus. Die van de Vader en de Zoon uitgegaan is. Kijk, en daarom kan die verwachting ook niet geschaamd worden, mensen. Want dat is geen product uit onze zielenakker. Daar kun je in vergissen en daar zul je in vergissen. Want die verwachtingen gaan allemaal langzaam dood. En tenslotte zit je oud en dan heb je verstand niet meer als je oud mag worden. En je zit nog maar een beetje te mummelen. Je kent je eigen vrouw misschien niet meer. Het is zielig. Je eigen kinderen, daar zit je nou. Dat zeg je, ja, met werk Gods in de zielen, dat blijft. Zeker dat blijft, er heeft de Heer genoegzaam soms in bewezen. Dat hij dat door alle nevelen heen naar voren kan brengen. Maar dat gebeurt ook nog ineens altijd. Gebeurt ook nog wel dat je helemaal niks meer ziet dan een kind. Die niet meer kan praten, niet meer kan schrijven, niet meer kan eten, niet meer kan zien. Nou, het kan toch laag aflopen met een mens. Begrijp je? Ja, maar het is de zaak niet. Nee. Want wij verwachten door de geest, het is die lieve geest in u, die op de Heer doet wachten. Die doet het. Het is die lieve geest die telkens weer opnieuw in je hart inkomt en zegt, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Het is de geest die met u in u getuigt. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. Het is de geest die getuigt, ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Het is de geest. Die is het die in onze harten de woorden spelt. Mijn ziel, wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing uws aangezichts. En mijn God, het Heilige Geest. Het is met recht waar wat mijn grootvader wel eens zei. Daar hoef je geen knoop voor los. Of vast te doen. Zalig worden. Ja. Daar komt nou in totaal niets meer van ons in aanmerking. Daarom wilde ik vanavond zo graag iets over dit vers zeggen. Want daar viel opeens mijn aandacht op toen ik het zat te lezen vandaag. Ik denk, wat een eeuwig wonder. Wij verwachten door de geest. Door de geest. Dus heren, er hoeft helemaal niks meer bij. Ik mag als een verwachtingloze in mezelf alleen door uw lieve geest verwachten. Mag dat zo? Ja, zegt de Heer. Dat is goed. Dat is ook de enige verwachting. Want dat is goddelijke verwachting. Voel je dat? Soms zie je het in een licht duidelijk allemaal staan. Al wat hij wrocht zal juichen tot u weer. Dat keert tot de Heere terug. En alles wat van ons is, dat blijft hier. Daar wordt de mens iets mee. In zijn inbeelding dan hoor, in wet van God niet. Daar groeit hij mee. Maar niet in de voorhoven des Heren en niet in de verwachting des Geestes. Maar waar de Heilige Geest de verwachting die niet beschaamd werkt in de harten. Dan komt het al niet goed. Ik zeg niet dat je die verwachting altijd ziet. Maar de Geest is er. Ik geloof in de Heilige Geest. En in de Geest van Christus. En die zei dat hij ons die trooster zenden zou. En dat hij bij ons blijven. Tot in der eeuwigheid. We kunnen de trooster wel eens zo moeilijk maken. Dat hij tijdelijk zich verdekt opstaat. Niet zien. Dat kan wel. Maar toch gaat hij niet weg. Dat is het eeuwige wonder. Hij gaat niet weg. Daarom neemt de apostel tegenover alle verwachtingen des vleeses al Gods ellendige bij de armen en hij zegt, kom eens. Laten we het nog eens met elkaar zeggen, want wij verwachten door de Heilige Geest. De Geest van Christus, die ons geschonken is, dienstknechten en dienstmaagden, ouden en jongelingen, meisjes en vrouwen, op alle vlees heeft de Heere gezegd. Wij verwachten door de Geest uit het geloof. Ja, uit het geloof. Want wie zal als Heere Geest kunnen ontvlieden? Niemand. Ook die Geest is niet ver van en iegelijk van ons. Maar die Geest werkt in onze harten die hand des geloofs. Die Geest is het die als het ware ons beetpakt en ons zet op de wagens van het vrijwillige volk. Die Geest is het die ons krachtiglijk beveelt. Waar alle verwachtingen van ons te schande worden. Geloof alleenlijk. Geest. Het is de Geest die levenwekkend meewrocht. De Geest wrocht medelezen. Waar het woord komt, komt ook de Heilige Geest. Wie doet dat? Alles. In de harten. Uit het geloof. Ja, dat is de tegenstelling. Want wij verwachten door het vlees. Dat is de andere kant. Wij verwachten door het vlees. Uit de aanschouwing van onze ogen. De recht. Vaardigheid waarop wij hopen. Zo is het voor de Judaïst. Want wij verwachten door het vlees, uit de aanschouwing van onze ogen, de hoop op de rechtvaardigheid. Hier is net andersom. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, omdat onze handen alle houvast gaan verliezen. Omdat de grond onder onze voeten te heet wordt of te koud. Omdat we hoe langer hoe meer gaan ontdekken. Niets in ons, alles in hem. Omdat hoe langer hoe armer worden. Zalig zijt gij arm. Want die zullen toch in de Heere Jezus Christus geloven. Die zullen toch in hem alleen hopen. door de geest uit het geloof. Uit het geloof zal het opbloeien, de hoop. Uit het geloof dat door de liefde werkzaam is, zal de verwachting opbloeien. Het geloof, die planting des geestes. Daar zal de hoop in uitvloeien. Waarop? Op de rechtvaardigheid. Wat is dat een wonderlijke zaak? Want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid, of de rechtvaardigheid waarop wij hopen, of kun je ook zo lezen, de gehoopte rechtvaardigheid. Klopt dat wel in Paulinisch? In Paulinische woorden en gedachten. Want Paulus heeft toch gesteld dat die gerechtigheid en die rechtvaardigheid er nu is. En nu is. Dat stelde hij toch juist ook tegenover de onzekerheid van het Jodendom. Die waren altijd nog een beetje onrustig. Is het wel genoeg? Hebben we wel genoeg ons best gedaan? Goede meester, wat ontbreekt mij nog? Wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Dat was die onrust. Maar Paulus heeft toch tegenover die onrust gesteld de volkomen zekerheid, de onbewegelijkheid van de gerechtigheid die getuigenis heeft van de wet en de profeten. De gerechtigheid van de Heer Jezus Christus door het geloof omhelst. Want God rechtvaardigt de goddeloos, ja. Maar vergeet er niet bij te denken, in en om Christus wil, hoor. In en om Christus. Nu. Paulus heeft zelf gezegd, wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. In welke genade wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En nou lijkt het net alsof die man hier weer het anders ziet. Of dat hij hier nog ergens op wacht. Dat hij elders als de volkomen zekerheid heeft verkondigd. Die in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Wat hij overal in zijn brieven beklemtoont, gezegd in hem volmaakt, die het hoofd is. Dat lijkt of dat hij hier weer in de zin gaat spreken. Een rechtvaardigheid die we verwachten door de geest uit het geloof. Die rechtvaardigheid waarop wij hopen, die verwachten wij. Die zal komen. Wat is dat dan? Ja, dat is niet zo heel makkelijk uit te leggen en toch ook weer wel ook. Je leest in de Romeinenbrief dat het ganse schepsel zucht als in barensnood zijn. Je leest in datzelfde verband, lees je ook, dat ze verwachten de verlossing van de kinderen Gods en de aanneming tot kinderen. Daar heb je ook weer zoiets, de aanneming tot kinderen. Verwachtende de aanneming tot kinderen. Dat is de verlossing onzes lichaams, zegt hij. Dat het alles vrijgemaakt zal worden van de dienstbaarheid der zonde en des doods. Aan de andere kant zegt hij dat we kinderen zijn. Want zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods genaamd te worden. En overmits gij kinderen zijt, heeft God zijn geest in uw harten uitgezonden, die roept, Abba Vader. En toch verwachtende de aanneming tot kinderen. Dat is ook de verlossing ons lichaams. Ik kan het niet anders zien, ik weet niet. Ik had nou niet zoveel lust om eens na te gaan wat die of die ervan dacht. Kan wel eens nuttig zijn tot lering. Maar ik geloof dat het zo is zoals ik het op het ogenblik wel toch mag zien. Want wij verwachten door de geest uit het geloof die rechtvaardigheid waarop wij hopen. Ben ik dan niet gerechtvaardigd waar ik in de Heer Jezus geloof? Zeker wel. De apostel Paulus die heeft de gelaten niet zo opgevoed in de zin van, hoor eens mensen, je bent nou aanvankelijk bij de aanvang, laten we hopen, onder het beslag. Nee. Voor Paulus hield de prediking van het evangelie onder de heidenen in, dat die in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die in de Heer Jezus Christus gelooft, die is gerechtvaardigd. Ja. Je hebt mensen die praten er net zo over, of dat ze net zo voorstellen, of dat er ook nog een hoop mensen in de hemel komen die niet gerechtvaardigd zijn. Maar het is toch niet zo, zou ik zeggen. De Heer die kan toch alleen maar rechtvaardigen tot zich nemen. Rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. De weg der goddelozen zal toch vergaan, maar de Heer kent de weg der rechtvaardigen. Ja, ze bedoelen het wel anders, hoor. Ze bedoelen een rechtvaardigmaking die ze vaak, als je de verhalen hoort, zelf uitgedacht hebben. Een rechtvaardiging met behoud van hun eigen leven. Maar niet die rechtvaardiging waarvan onze Heidelberger ons zegt. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Of hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in de Heer Jezus Christus. Ja. Ja, ik weet wel, er is wat dat betreft ontzettend veel verwarring. En we zijn ook erge verwarde mensen, daar kun je niets aan doen. Dat zijn we, verwarde mensen. Maar dat neemt de zaak niet weg. Rechtvaardig alleen uit het geloof in de Heer Jezus Christus. Nu, Paulus is toch al gerechtvaardigd? Ja. Maar nou kom ik terug waar we het in het begin over hadden. Kijk eens. Dat is eigenlijk in de geloofservaring altijd een nieuwe zaak. Dat blijft nieuw. En worden om niet gerechtvaardigd, lees je ergens anders. Kinderen Gods te worden. Wil dat dan zeggen dat we... Nee, het wil niet zeggen dat de Heer... Nou ja, laat ik het zo voorstellen. Dus dat lijkt me niet juist om te zeggen... Mens wordt iedere dag nog wel eens een keer gerechtvaardigd. 100 keer. Nee. De Vader rekent eens voor eeuwig de gerechtigheid van zijn lieve Zoon aan de zondaar toe. Maar... Wanneer gelooft hij dat nou? En als hij het gelooft, kan hij daar dan nog van weggetoverd worden. Gewisselijk. Ik heb mensen ontmoet die gezond in het geloof geweest waren. En die onder een verkeerde prediking terechtgekomen zijn. En die na een paar jaar al aan het zeuren waren. Als het eens waar mocht wezen. En misschien. En Heerlijk waar. Van zo'n invloed middelijk is de prediking van Gods woord. Soms heeft me wel eens benauwd in het verleden. Denkt, ja, onwillekeurig krijgt een hoorder een zeker stempel op zich. Man nog aan toe, hoe kun je dat dragen? Als het nou eens verkeerd begrijpen of verkeerd uitleggen of je zegt het verkeerd. Maar het heeft de Heere van me weggenomen dat ik mag zeggen nee, ik ben weer in de war, want dat hoort nog bij het verbroken verbond der werken. Ik hoef dat niet meer op mijn rug te hebben, gelukkig. Maar ik hoop wel voor bewaard te worden om verkeerde voorstellingen van zaken te geven. Maar zie je, nou is in de praktijk van het leven, is in de eerste plaats de geloofservaring niet eenmalig. Want telke malen weer, ook al weet hij, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Die vrede is er alleen waar die gelooft. Dat zullen we toch toe moeten stellen. Anders heb je alleen je eigen rommeltje maar over. Dan kun je zeggen, ja, maar het volk dit. Maar als dat volk toch eens. Zo redeneren wij nou altijd. Wij denken dat we een beurs hebben of een boekje, een spaarbankboekje, dat hebben we gekregen. Kijk, en daar moeten wij nou mee werken. Dat hebben we nog eenmaal. Dat heb je toch? Wel nee, wij hebben niks. De Heer heeft alles om dat nou te geloven. Dan heb je ook alles. Als je gelooft dat de Heer in zijn lieve Zoon het lam geslacht heeft en dat alles in orde is, ja, dan heb je wel vrede. Maar ja, hij dwaalt telke malen weer van dat spoor af. En dan mag hij het nog zo goed weten. Hij heeft er weinig vrede bij in de stand van het leven waar hij niet gelooft in de Heer Jezus Christus. Als zijn gerechtigheid. Nou, zo staat ook het teken van de rechtvaardigheid. Of zo staat de rechtvaardigheid ook, de gehoopte rechtvaardigheid, altijd een teken van de verwachting. Enerzijds wij dan gerechtvaardigd zijn. Anderzijds wij verwachten die gehoopte rechtvaardigheid telkens weer die blijdschap in onze zielen. Een andere blijdschap dan de blijdschap van het constateren van de judaïst. Die zegt, ik heb vandaag reden tot blijdschap, want ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Maar de zondaar heeft alleen maar reden wat dat betreft tot droefenis. Dan zou hij kunnen, ook dat kan hij niet meer. Daar is hij te zondig en te ellendig voor. Maar hij weet het wel, dat er alle reden voor was om zich dood te huilen en te schamen. Ook dat kan hij niet meer. Het hoeft ook niet meer. Maar bij die zondaar is er niets te concluderen dan de dood. Terwijl de judaïst concludeert uit de zichtbare dingen tot zijn rechtvaardigheid. Rechtvaardig volk zingen ze daar. En dan kijken ze elkaar aan. Verhef uw blijde klanken, verheugd in God. Maar in de tenten der oprechten zingen ze dat ook, rechtvaardig volk, verhef uw blijde klank. Maar in het midden van dat kringetje, daar zit die dierbare zaligmaker, daar kijken ze naar. Daarom zingen ze rechtvaardig volk, verhef uw blijde klank, verheugd in God. Want ze willen niks van enige gerechtigheid weten in zichzelf. Zie je? Zo heeft de judaïst alles als het ware voor het grijpen en het tasten. Maar het is allemaal prikkeldraad hoor. Meer niet. Je krijgt er bloedvergiftiging van. Maar de kinderen van Sion, die hebben niets. Die leven uit de hoop. En door het geloof en uit het geloof verwachten ze de gehoopte gerechtigheid en rechtvaardigheid. Ik zal het nog iets uitbreiden. Dan wordt het u misschien iets duidelijker. Dacht je dat de Heere zondaren rechtvaardigde om ze hier op aarde te laten of in de hemel te nemen met de pijniging: hetgeen ik niet wil, dat doe ik? En als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Denk u dat de Heere dat wil? Dat wil de Heere niet. Want de Heere wil wel degelijk dat we volkomen rechtvaardig zullen worden. En we zijn het toch al? Ja, in een ander en door een ander. Maar durf je nou ook te zeggen, in de stand van het leven, ik weet wel, mijn auto was ook predikant en zijn zoon werd gewoon artikel 31 en dat was een vooruitstrevend mens en ja, hij was het wel. Pa, zegt hij, hebt u wel eens een rechtvaardig mens gezien? Zijn vader was toen al een beetje kinds. Nou, zegt zijn vader, kijkt u dan naar mij. Kijkt u maar naar mij. Hier staat een rechtvaardig mens. En dan ben ik het kwijt wat de oude man zei, maar het was zo'n ontgoocheling. Het was iets heel lelijks dat hij tegen zijn zoon zei. Maar het was wel raak. Ik dacht toen, je bent wel een beetje kind, maar nou ben je niet kind. Want je weet heel goed van een verwaande gek dat je zoon er is. Want die jongen bedoelde daar niet de rechtigheid. Nee, maar rechtvaardig mens, wat heb je op mij te zeggen? Want de zonden zijn vergeven. Wij hoeven de zonden niet meer te doen. En die doen we niet meer. Maar een oprechte van hart klaagt zich aan dat hij tegen alle geboden Gods zwaarlijk gezondigd heeft en nog zonder. En die zegt, wie zal bestaan voor uw gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klaar. Maar denk je dat de Heer dat leuk vindt? Dat dat de wil van de Heer is? Dat zijn volk eindeloos daarin zou blijven in dat verdriet? Dat wil de Heer niet. De Heer wil alleen niet, de Vader wil niet alleen in Christus zelf rechtvaardig. Maar hij wil straks ook zelfs volkomen, hier begint hij er al aan. Hier begint hij zelf te leren en te onderwijzen. Geeft u vrucht tot heiligmaking. Maar het is nog maar een begin. Begrijp je? Want hier klagen ze vaak. Ik ellendig mens, wie zal me verlossen? Ik dank God door Jezus Christus ben ik verlost. Maar ik zal nog een keer verlost worden ook. Dan valt heel de oude plunje, die valt in de kuil. Om nooit meer op te staan. Nee, die eerste Adam staat niet meer op in die zin. Dat ellendig bestaan met alle ongeloof, met alle verdachtmakingen van de Heere die er in hem kunnen zijn. Met alles te veel en te erg om op te noemen. Daar laat de Heer zijn volk niet mee zitten. Hier geeft hij het nog als een soort remedie. Misschien, mag ik het zo zeggen. Een remedie. Het heeft God niet goed gedacht om ons gelijk bij het waarachtig geloven door zijn lieve geest op te nemen in heerlijkheid.
Ze moet op deze aarde blijven zolang wij Gods raad niet hebben uitgediend. Maar dat wil nog niet zeggen dat het een blijvende situatie is. Het is een toestand waar we nu in zitten. Dat is het goede woord, een toestand. Als je een been breekt, dat is een toestand. Dat is nog geen staat. Maar er is een toestand waar we nou in zitten. Dat is tijdelijk. Tijdelijk. In beginsel begint de dag al reeds aan te breken. Nu, wij hebben niets, zegt Paulus. Wij die Judisten vergeleken zijn maar arme stakkers, want er is geen één paaltje waar we ons aan vast kunnen houden. Geen ene plank waarop wij nog kunnen drijven, want we zinken. We zinken allemaal. Als daar nu overloopt waar de Judaïsten zo blij mee zijn in hun leven, dan buigen zij beschaamd het hoofd en zeggen, ach man, al zouden we alles gedaan hebben wat we behoorden te doen, we hebben nog helemaal geen reden om tevreden te zijn, onnutte dienstknechten. Onnutte dienstknechten. Dus waar die kinderen van Sion nu helemaal geen, je zou zeggen, wat hebben die dan? Nou, ze hebben alvast door het geloof de gerechtigheid van Christus, die ze gelovig omhelzen. Door het geloof hoor. En ze hopen vast dat het eenmaal zo worden zal. En die hoop zal niet beschamen, die verwachting komt niet bedrogen uit. Dat er geen smetje meer te vinden zal zijn. Geen smetje van zonde meer. Geen enkele verkeerde gedachte. Dan zullen ze niet alleen in hem, maar dan zullen ze ook in zichzelf goed zijn. Door hem, maar de Heere zal zijn beeld weer inzien. Dan stel je voor, als je nou al met al in de hemel zou mogen komen, dan kon je beter voor eeuwig dood zijn, dat je helemaal weg was. Was in de hemel nou ook nog de Heere zou tegenstaan, de Heere verdriet doen, gij maakt mij arbeid met uw zonde, dan zou de hemel geen hemel zijn, maar wij verwachten. Hier hebben we geen houvast, nee. Als ik stokoud zou worden, ik geloof er niks van, maar als ik het zou worden, en ik zou nog wat kunnen zeggen, en je zou zeggen, en heb je nog wat, dan zou ik zeggen, geen centje, niets. Ja, maar je bent toch, oh nee, helemaal niks. Dan hoop ik, zou ik nog hopen getuigenis te mogen geven, dat hij alleen mijn gerechtigheid is. Maar als je dan nog even verder zou kunnen kijken, en je zou elkaar dan zien staan voor de Vader, dan zou je ook niets aan te merken hebben meer ook. Dan zou je zien een kerk die voor haar man toebereid is. Versierd. Aan alle kanten. Hier is het een eeuwig wonder als de Heere tegen zo'n wankelende zondaar zegt. Gij zijt gans schoon, mijn vriendin. Gij zijt gans schoon. Er is geen gebrek in u. Dat kun je niet begrijpen. Dan zeg je in je eigen, nee, Heere, dat kan toch niet. Dan zegt de Heere, zo ben je nu in mijn lieve zoon. Zo zie ik je nu lopen, zegt de Vader. Kaarsrecht met je ogen die recht vooruit kijken. Je slibbert niet in je gangen. Nog de rechter, nog de linkerhand. Zo zie ik. Ik kan het niet anders zien, zegt de Vader. Ik heb u in Christus lief. En heb ik u in hem vastgezet. Maar ja, dan ondertussen zie je er meestal zelf niet zoveel van. Zelf sta je voor een verwondering dat je zegt, ja, maar het is te groot toch. Maar daar zal alles in overeenstemming wezen in de hemel. Want daar zal dus niemand meer behoeven te klagen. Hoe raak ik ooit mijzelf kwijt? Want daar
om Jezus voor een eeuwigheid recht hartelijk te minnen.
Ik hoef het niet meer te zeggen, want het is vanzelfsprekend daar. Zij zullen hem zien. Ze zullen zich in zijn licht eeuwig verblijden. Dat is ook de gehoopte rechtvaardigheid. Die verwachten wij. Niets in hoop, niets in handen, alles in hoop. Niets in onszelf, alles in de Heer Jezus Christus, totdat wij ook verlost zijn mogen van een lichaam der zonde en des doods. Nou, ik hoop dat wij met elkander daar bij ogenblikken, ja, ik hoop altijd hoor. Maar ja, dat is niet de gewone weg des Heeren. Want doorgaans zijn we nog zo tevreden met onze toestand hier op aarde. We hebben het nog zo goed, met ons eigen vaak ook nog. Maar hoe minder dat het nou wordt met ons, hoe meer dat die lieve geest erop aandringt. Hoop op hem. Het zal niet zo lang duren, want de tijd is zeer kort. Hoop op hem. Dan zult ge hem gelijkvormig wezen naar zijn verheerlijkt lichaam. Dan komt het terug. We verwachten. Dan zien we de hoop op de rechtvaardigheid. Daar zullen we geheel en al smetteloos rein voor hem staat. Nou, ik hoop dat er niemand van ons gemist zal worden, maar dat wij allen in dat boek des levens opgetekend hier leren geloven in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Ja, al zou het gezeggen, dat is reeds zo groot. Ik geloof, Heer. En dat het ongeloof je de keel dichtknijpt en stikt. Kom een ongelovigheid te hulp. Ruk hem weg, die wurgslang. Het komt eeuwig goed met al zijn ellendigen. Amen.